Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant, dominee Zonnewerk, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen, uit de bundel op toonhoogte, lied 170, God heeft het eerste woord. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 9 en daarvan de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen. 1 en 2 van Psalm 9. Van Psalm 19 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. En wel de versen 5 en 7. Des Heere vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverij. 5 en 7 van Psalm 19. Verbonden met Gods wereldwijde kerk willen we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, rondom de open Bijbel brengt u ons ook vanavond weer tezamen in uw huis, in verbondenheid met wie met ons meeluistert op dit tijdstip of op een later moment. En we danken u dat uw woord geen gesloten boek voor ons is, maar we hebben het nodig. Elke dag weer opnieuw om de weg gewezen te krijgen en wegwijs te worden in de wereld met zoveel wegen en dwaalwegen, met zoveel bochten en kronkels. En we danken u dat we u ook mogen vragen, maak ons door uw woord en door uw geest ons uw wegen bekend. We zijn vanavond in uw huis dus samen en we bidden u, wil onze oren openen om te horen, ons hart ontsluiten om ook de dingen van uw woord te verstaan, zodat we ook ze een plek weten te geven. En we bidden van u, leid ons door de tegenwoordigheid van uw geest. Die hebben we elke dag nodig, en op zondag in het bijzonder. En help ons, o God, om stoorzenders van u als echte zender te onderscheiden. Wil ons zegenen als het vanavond gaat over de tong en het spreken en tongentaal. En we vragen van u, geef dat we een helder geluid mogen geven tot eer van u. En dat in spreken, in zingen, in orgelspel, maar ook in luisteren. Van u zijn we afhankelijk. En daarom bidden we het van u. Omdat wij zulke afhankelijke mensen zijn, nietig en klein, die zo aangewezen zijn op u, omdat we zonder u niet kunnen. Daarbij beseffend dat we het niet verdiend hebben wat we van u vragen, dat we het ook niet kunnen bewerken, bewerkstelligen, maar wil ons horen, o God, juist in de vergeving van al die obstakels en al die sta in de weg. Om Jezus wil, die de weg is en de waarheid en het leven, uit genade. Amen. Wij lezen met elkaar uit 1 Korinthe 14, daarvan de verzen 1 tot en met 20. De eerste 20 verzen van 1 Korinthe 14. En in 1 Korinthe 14 vanaf vers 1, daar schrijft Paulus: jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt. Maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen? Als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht. Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook Als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt, hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn, en zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u. Als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het uit mag leggen. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid en word in uw denken volwassen. Tot zover onze schriftlezing. Eigenlijk willen we dit hele gedeelte met elkaar bespreken, bepreken. Eén tekst sprong er voor mij wat uit, dat was vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst zingen uit op toonhoogte 308, alle 4 de versen. Zingt een nieuw lied voor God de Heere, op toonhoogte 308. Gemeente des Heren, wij praten wat af. Dat kunnen we wel stellen. Daar is zelfs dat kinderliedje van waarover spraken zij, die drie daar op dat hek. En dan gaat het over kleine kleuters. Ze hebben de mond vol over van alles en nog wat. En soms dan vraag je het je wel eens af, waar halen ze het vandaan? Van wie hebben ze dat nou weer? Ja, wat denk je? Er wordt wat afgepraat. En de tongen komen zo los. Zo noemen we dat. In het hoofdstuk waar we net een gedeelte van hebben gelezen, gaat het ook over het gebruik van de tong. Het uiten van taal. Communicatie, zou je denken. Maar dat is 1, 2, 3 niet waar. Want een voorwaarde van communiceren is dat het helder en duidelijk is. En op een verstaanbare manier gebeurt. En blijkbaar is de apostel Paulus daar op de een of andere manier in de gemeente van Korinthe tegenop gebotst. En je merkt ook in wat we lazen een zekere spanning die daar voelbaar is. Spanning aan de ene kant ook tussen gevoel en verstand. En we leven in het tijdperk van gevoel, ervaring. Hoe voel je God? Hoe ervaar je Jezus Christus? Hoe voel je wat, merk je wat van de Heilige Geest? Ik las ergens een zin en die is bij me blijven haken. Daar werd gezegd, het ervaren van God, dat voelt aan als kruisdragen. En dat wordt nogal eens vergeten door mensen die God willen ervaren. Kruisdragen. Achter Jezus aangaan is kruisdragen. Maar ja, dat stoort. Ik hou meer van een wegwuiven van de problemen. En ik hou liever van halleluja te kunnen roepen, toch? We gaan dit hoofdstuk eens wat van dichterbij zien. En ook in zijn verband, dat is heel belangrijk. Want de Bijbel als het woord van God is geen encyclopedie, waar we nu eens even gaan zoeken bij de T, als het gaat over tongentaal. Nee. Nee, zo werkt de Bijbel niet. Daarom even een soort overzicht, omdat elk hoofdstuk, maar ook elk tekstvers in een groter geheel staat. En daarom, als we 1 Korinthe 14 lezen, dan zijn er dus al 13 hoofdstukken geweest die Paulus heeft geschreven in deze brief. Die gaan we niet allemaal doorlezen en voorlezen. Maar we gaan even terug naar 1 Korinthe 12. En in 1 Korinthe 12, daar gaat het over de gemeente van Christus, de christelijke gemeente. Juist ook als gemeente waarin de Heilige Geest werkzaam is en gaven geeft om werkzaam mee te zijn ten dienste van die christelijke gemeente. Tot stichting, tot opbouw van die gemeente. En je leest daar ook in 1 Korinthe 12 dat Paulus schrijft dat de Heilige Geest gaven, charisma's, heeft gegeven tot wat nuttig is voor de ander. De ander. En dan wordt er een rijtje opgezomd. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis door diezelfde Geest. En aan een ander geloof door dezelfde Geest. en aan een ander genadegaven van genezingen door diezelfde geest, en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en weer aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. Dat moet je even onderstrepen, denk ik. Die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. Het is niet even gauw een cursus die je volgt. In tongentaal. Of in geloof. Of in wat dan ook. Die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. En dan eindigt Paulus dat hoofdstuk 1 Korinthe 12 met te zeggen: streef dus naar de beste genadegave. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan word ik nieuwsgierig en dan denk ik: wat bedoel je, Paulus? Is er nog meer? Is er iets wat hier nog weer bovenuit gaat? Ja. En dan komt dus 1 Korinthe 13. Dat kent u. Het lied van de liefde. Dat is heel opvallend. Dat begint zo: al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Ja, wat dan? Dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Hoor je dat? Gelijk aan het begin van 1 Korinthe 13 komen die talen en komen die profetie weer terug. Ik las dat dus in 12. Ik lees het in 13. Nou, en het 13e hoofdstuk, dat loopt dan uit op dat bekende vers. Dat geloof, hoop en liefde, deze drie die blijven. Maar het meest van deze is de liefde. Nou, en dan krijg je dus de sprong naar hoofdstuk 14. En dan merk je dat wat aan het begin van 13 staat, dat daar niet voor niets heeft gestaan, aan het begin van 13. En dat blijkbaar een heel hot item geweest is, daar in die havenplaats Korinthe. In 13 stond talen van mensen en van engelen. Mooi toch? Ja, maar zonder de liefde stelt het niks voor, zegt Paulus. En de gave van de profetie, zonder liefde niks. En zo haakt hoofdstuk 14 eigenlijk aan bij 13 en bij 12. En het begint er weer mee. Jaag de liefde na, streef naar de geestelijke gaven en vooral nadat u mag profiteren. Nou, tegen die achtergrond van 12 en 13 moet je dus ook dat hoofdstuk 14 lezen in zijn verband. En dan proef je het. Daar is blijkbaar een spanningsveld over hoe en wat de mensen in de gemeente spraken, hoe ze zich uiten. En uit dat spanningsveld en hoe Paulus daarop ingaat en daarmee omgaat, daaruit kun je haast opmerken dat er mensen zijn geweest die dat spreken in tongen, die tongentaal dus, eigenlijk iets van een hoger geestelijk niveau achtte, dat je dan een hoger geestelijk gehalte had dan wanneer je het liet bij profetie. Het gaf je misschien een zekere geestelijke status. Ja, en had je die gave niet, ja, telde je eigenlijk dan nog wel mee. Dat speelt op de achtergrond van hoofdstuk 14 mee. En dan vraag je je af, gaat het er zo aan toe in een christelijke gemeente, waarin iedereen begiftigd is met gaven, en daarbij is de een toch niet meer dan de ander, of hoger dan de ander, of kijk je op een ander neer? Nee, dat laten we wel uit ons hart. Dat hart hebben we niet. Als de meeste van deze drie de liefde is. Ik vind het mooi dat Paulus in vers 18 van hoofdstuk 14 opmerkt dat hij zelf ook zich kan uiten in talen, in tongen. Dat hij dat machtig is om dat te doen. Dat hij blijkbaar die gave van de geest ook heeft. En je zou bijna denken, Paulus, kijk uit. Wat heb je allemaal geschreven en wat sta je nou te doen? Je staat jezelf als het ware een beetje op je borst te slaan. Ik spreek het meer dan jullie allemaal, zegt hij. Meer talen, meer tongen. En dat geeft voor mij best wel gewicht ook aan dit hoofdstuk. Want dan heb je dus te maken met iemand die iets opgeschreven heeft daarover. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Die weet waarover die praat en schrijft. Omdat hij een ervaringsdeskundige is. Ik ben dat niet. En wat merk je dan? Dat Paulus dus dat spreken in tongen niet afkeurt. En dat maakt zijn uiteenzetting en zijn uitleg hier des te overtuigender dan wanneer hij die gave niet zou hebben gehad en ja, zomaar een aantal regels zou hebben doorgegeven. Een soort 10 geboden over het spreken in tongen. Het hebben van zo'n gave, zo'n charisma, een genadegave, is niet tot zelfverheffing, maar dient tot lofprijzing van God. Het staat er met zoveel woorden. Die tongentaal is om tot God te roepen, tot God te zingen, tot God te spreken. Ik bedoel dat niet negatief of oneerbiedig, tot God te prevelen, want dat lijkt het haast. Onverstaanbaar, omdat het in een taal gebeurt die geen woordenboek heeft. Zodat je het even kunt opzoeken, wat zegt hij nou? Maar het is niet alleen tot lofprijzing van God, zo lazen we. Als je het in het openbaar doet, schrijft Paulus, laat dan de gemeente erdoor opgebouwd worden. En zorg dan voor een tolk, iemand die het vertaalt. En zelfs noemt hij het voorval van vertaal het dan zelf. Alhoewel dat misschien ja, wat gevaarlijk wordt, wat op het randje wordt. Want op die manier ligt manipulatie ook heel erg voor de hand. En toch keer ik weer terug naar de eerste vers uit 14. Jaag de liefde na, streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren. Blijkbaar heeft dat Paulus zijn voorkeur. Nou begrijp ik best. Mensen hangen vaak, haken graag naar het bijzondere. Naar het geheimzinnige misschien wel. Alleen dan moet er als het even kan telkens weer een schepje bovenop. Want anders is het niet bijzonder meer, die kenden we al, dat hebben we al gehoord, hebben we al gezien. En als er zo op de duur een voorstelling wordt gegeven, is het dan tot opbouw van de gemeente? Kijk, blijft staan hoor. Paulus vindt die gave van de tongentaal een hele mooie gave van de Heilige Geest. Maar we hebben het gelezen. Echt enthousiast is die over de gave van de profetie. En daarmee moet u dan niet denken aan het doen van voorspellingen in de toekomst. Nee, profetie is eigenlijk niet anders dan met gezag het woord van God spreken. Het woord van God aan het woord laten. Door de geest gedreven zijn woord te berde brengen. Denk maar aan het Oude Testament, hoe ging het daar? Oude Testament, dan nam een profeet die moest profeteren. En die zei niet, hallo, hier is Jesaja. Nee, zo zegt de Heere, Heere. En dan kwam het woord van God. En zo'n profeet nam in eerste instantie duidelijk stelling over de toestand van die tijd waarin hij leefde, waarin de mensen deden of nalieten. En hij was bezig om dat woord van God te laten landen te midden van de mensen die daar en toen leefden. En niet voorspelde hij in eerste instantie de toekomst. Wel waarschuwde hij voor de gevolgen. Wanneer men zich niet bekeerde, wanneer men niet terugkwam van een ingeslagen levensweg. Er werd heel duidelijk linken gelegd tussen de actualiteit en dat profetische woord, dat de profeet moest spreken alsof hij de mond van God was op aarde. En dat woord van God is zeer vast, schrijft Petrus later. Nou, daarop doelt Paulus ook. Laten we vooral dat woord, dat klinkklare woord van God, niet veronachtzamen. En blijkbaar waren er daar in Korinthe mensen die vluchten in die tongentaal. Als je het hoofdstuk nog verder leest, we zijn gestopt bij vers 20, maar dan krijg je nog een aantal verzen over orde. En dat de dingen in de gemeente van Christus met orde dienen te geschieden. En dat mensen op moeten passen om zich te laten drijven op het gevoel, op emoties. Of op dingen die anderen zeggen, want dit moet je doen, zus moet je handelen. Het woord, daar legt Paulus de vinger bij. Er zijn vandaag de dag mensen genoeg die met eerbied gezegd met de geest aan de haal gaan, in plaats van dat ze zich echt door woord en geest laten leiden. Waarbij, om zo te zeggen, het verstand op nul gaat. En dan gaan ze echt uit hun bol. Ze hoeven niet meer na te denken. En of het voelt of goed voelt of niet goed voelt. En daar worden dan de keuzes op genomen. Soms ook dwepend en opzwepend. Paulus die zegt gewoon, hou je verstand erbij, gebruik je verstand. Dat heb je gekregen. En spreek zo ook met God. En dat mag een ander ook horen. Die tongentaal, waarbij het dus in eerste instantie gaat om ja, fluisteren, mompelen, onverstaanbaar, dat roept vragen op. Dat heeft iets geheimzinnigs, iets bekoorlijks misschien ook wel. Maar laat dat tussen jou en God zijn. In je bidden, in je lof zeggen, in je lof zingen. Maar reken elkaar er niet op af. En vandaar dat ik ook terugwees naar hoofdstuk 13, die liefde. Nogmaals gezegd, Paulus vindt het een heerlijke gave, die tongentaal. Maar dan wel in de persoonlijke omgang met God. En het is misschien wel zo, hè? Dat als je echt spreekt met de Heere God, nou, dan kom je woorden tekort. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Woorden tekort. En ja, dan komen die andere woorden. En soms is onze woordenschat gewoon beperkt. En dan is deze gave een prachtige uitdrukkingsmogelijkheid. Maar, schrijft Paulus, voor alle andere ontmoetingen in Gods koninkrijk, in de gemeente van Christus en daarbuiten, is het van belang heldere taal, verstaanbaar, dan kan iedereen je volgen. En Paulus heeft zelfs nog een missionaire tip. Van, stel je nou voor dat er dus iemand in de gemeente zit, die komt van buiten, weet nergens van, heeft nog nooit iets gezien of gehoord, en die hoort dat geprevel. Die pikt daar niks van op, die hoort daar niks van mee. En dat is jammer. Een niet-ingewijde. Spreken. Van God. En tot God. Laten we dit niet verwarren, het gebeurt ook wel eens, met wat er in Handelingen 2 gebeurd is. Pinksteren. Daar werden verdeelde tongen, vlammetjes, als van vuur, op de hoofden van de apostelen gezien. En zij begonnen te spreken. En het werd verstaan, het werd gehoord. En ieder in de taal waarin hij of zij, die daar stond te luisteren, geboren was. Dat is geen tongentaal. Ook al is het wel de geest die daar aan het werk is. En komen de tongen los en zijn de tongen als van vuur en wordt er heel veel gehoord. Daar gaat het juist om de verstaanbaarheid die daar wel degelijk aan de orde van de dag is. Waar de mensen ook vandaan komen, ze horen het evangelie van Jezus Christus. Bij tongentaal is het dus een vreemde taal. Paulus die heeft bovenal het welzijn van de gemeente op het oog. Tongentaal focust zo gemakkelijk op de enkeling. En is het gevaar, heeft het gevaar een individualistisch gebeuren te worden? Maar juist die opbouw van de gemeente in de breedte, in de diepte, in de hoogte is zo van belang. En weet u wat nou zo lastig is? We hebben geen bandopname. Want ik zou dat best wel eens willen horen hoe dat klonk en hoe dat klinkt. Maar we weten niet hoe Paulus het gesproken heeft en hoe het daar in de gemeente van Korinthe aan toe ging. Ja, je zult het dus gewoon met het woord moeten doen. En elkaar daarin meenemen. Ik vind het heel treffend dat Paulus juist in dit hoofdstuk een aantal muziekinstrumenten aanhaalt. Soms dan zie je een muziekinstrument en denk je bij jezelf, wat is dat nou? Hoe moeten mensen daar ooit geluid uit krijgen? Hoe moet je daar op de goede manier op blazen? Want anders worden er alleen maar wanklanken voortgebracht. Misschien hebt u het gezien en gehoord. Toen de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland in Libië kwam, toen zou een legerkorps, het muziekkorps van het leger, God Save the Queen gaan spelen. Het was echt lachwekkend om te horen of ze nou niet geoefend hadden of geen noten konden lezen. Ik weet het niet, maar het miste totaal zijn doel. Het kwam er niet uit. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier ook. En dan pakken we even die bazuin, waarvan Paulus zegt, als iemand op die bazuin blaast, maar er komt geen helder, geen zuiver geluid uit. Het is onherkenbaar. Ja, dan dan komen de mensen niet in beweging. En dat is juist bij het blazen op een bazuin wel de bedoeling. Een bazuin, een ramshoorn, die gold als signaal van alarm. Er is nood, er is oorlog, er dreigt een ramp. We moeten ons verzamelen. Maar herkende je die klank niet? Dan reageerde je niet op dat geluid van die bazuin. Terwijl het, om zo te zeggen, code rood was. En iedereen moest in de benen komen. Maar ja, als je de code niet verstaat en er dus ook geen gevolg aan geeft. Nou, dat beeld. Daarom pleit Paulus voor een helder geluid in de gemeente. Verstaanbaar. En ook dat je ermee uit de voeten kunt. Heeft Jezus zelf ooit onverstaanbare taal gesproken? Hij kwam om het te zeggen, te preken. Dat God erop uit is om het heil aan een ieder te geven. Opdat er niet enige verloren zouden gaan. Maar alle tot bekering komen. Alleen dat moet je wel horen en verstaan en begrijpen. Zijn stem is helder. God dank. Wij hebben in ieder geval zijn woord. Niet achter de hand, maar op voorhand. In ieder geval. En wie dat leest, heeft wat te melden. Wie dat leest, ja, dan komen de tongen los. In gewoon Nederlands, denk ik. Tot eer van hem. Amen. We zingen van Psalm 35, het eerste en het laatste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Laat vrome, juichend te alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. 1 en 13 van Psalm 35. Thank you. en gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, dat is wat we daarnet zongen. Om heel de dag u de lof toe te brengen. We doen dat in de kerk met elkaar. En misschien zingen we thuis ook wel mee. Omdat de liederen worden opgegeven, de verzen erbij. Maar om dat ook vol te houden. En klank te geven aan wie u bent voor ons, voor mij. En dat uit te zeggen, uit te zingen. We vergeten dat nog wel eens. En misschien komen we ook wel woorden tekort. Heere God, we bidden van u. Geef dat we toch uw naam hoog achten, hoog houden. U die als hoge heilige God zich heeft uitgesproken naar ons mensen toe. Uw woord op schrift hebt laten zetten, zodat we dat kunnen lezen en doorgeven, voorleven. We bidden u om vergeving voor het verkeerde gebruik van onze tong. Als we schelden. Of liegen, of roddelen. We kunnen er zoveel mee. Maar zegen het goede gebruik. Tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. En leer het ons om uw woord na te zeggen en voor te leven, uit te dragen. Heere God, we danken u voor uw geest. Wilt u ervoor zorgen dat uw geest ons aan het werk zet. En uw gaven uitwerkt in het midden van de gemeente. Maar wel tot eer van u. Maar bovenal de liefde het allermeest. En dat daarvan misschien al de tongen loskomen. Zie toch hoe lief ze elkaar hebben. Als broeders en als zusters. En dat ook daar een stuk getuigenis van mag uitgaan. Laat ons zo ook aan deze plaats gemeente van Christus mogen zijn. Die niet om het hand zit of ontheemd is. Maar vol tegenwoordigheid van uw geest. Geënt op het woord. In deze wereld mag staan. Om uw naam groot te maken. Zegen daarbij ook het werk van zending en evangelisatie. En overal waar gezaaid wordt. En laat het vrucht mogen dragen. We bidden u daarom ook voor het Alfa-werk. Geef dat het doorgang mag vinden. Ook als het over een enkele week weer hoopt te starten. En misschien weten we nog wel mensen of zijn we zelf nieuwsgierig. Om ook daar gestalte aan te geven. Heren, laat zo uw woord zijn loop hebben. Ook op die plaatsen waar het gehaat wordt, bedreigd wordt. Waar broeders en zusters van de vervolgde kerk naar het leven worden gestaan. En we lezen de verslagen erover. We schudden ons hoofd. Maar we kunnen er ons eigenlijk niet indenken wat het is. Als wij de luxe nog mogen ervaren om in een vrij land te leven en zomaar samen te komen. Zonder vervolging, zonder moord en doodslag. We dragen hen aan u op, tezamen met onszelf. En geef ons allen volharding en trouw om het te zijn tot de eer van u. We bidden u voor allen die bedroefd zijn, van heel recent of van langer of korter tijd terug. Wilt u troosten, een God van nabij zijn, een God zijn die draagt en bemoedigt, omdat we zonder u niet kunnen. Wees met de wereld in hoor, in vervolging, in oorlog, in dreiging. Met al zijn vluchtelingen, met al zijn haken en algen, met al zijn moeite en zorgen, met al zijn machtswellust. Geef vrede, o God, die vrede die alle verstand te boven gaat. We bidden het van u, omdat het ons alles bij de handen wordt afgebroken. We bidden het van u, omdat we u belijden als de Almachtige. We bidden het van u, omdat voor u geen ding te wonderlijk is. Maar we vragen het ook moedig in Jezus' naam, uit genade. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. In de eerste rondgang is dat voor de diaconie. Tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Terwijl de bussen aan de uitgang voor de vakantiebijbelweek bestemd zijn. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we onze laatste psalm uit ons psalmboek. Psalm 150, de versen 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft God naar zijn hoog bevel. 1 en 3 van Psalm 150. Verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen van de Heere. Draagt die met u mee en draag hem ook uit. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.